Onze hulp is in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde heeft geschapen. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 47, het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt, onze God uw vreugd. 47, het eerste vers. Wij zullen op deze hemelvaartsdag ons geloof belijden met zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we van Psalm 110, de versen 1 en 2. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. In vers 2, uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. We luisteren nu samen naar wat onze vader in zondag 18 van de Heidelbergse catechismus hebben beleden over de hemelvaart van de koning der kerk. Vraag 46, wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Maar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel, voor het aangezicht zijns vaders, onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Amen. Schriftlezingen vanmorgen vindt u eerst in het boek Handelingen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 11. En daarna in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 12. Dus ik noemde u Handelingen 1, vers 4 tot en met 11 en Efeze 4, de versen 7 tot en met 12. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan nu uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 12. En daar lezen we: Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Tot zover, gemeente, de schriftlezingen. De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het laatst u voorgelezen gedeelte, Efeze 4 En daarvan het 8e vers. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Het thema voor de prediking van morgen is de gevangenis gevangen genomen. En in de drie punten van de preek denken we in de eerste plaats erover na dat wij in de gevangenis zijn gekomen door eigen schuld. In de tweede plaats uit de gevangenis gehaald door Christus. En in de derde plaats genadegaven uitgedeeld aan ex-gevangenen. Dus de gevangenis gevangen genomen. Ten eerste in de gevangenis gekomen door eigen schuld. Ten tweede uit de gevangenis gehaald door Christus. En ten derde genadegaven uitgedeeld aan ex-gevangenen. Gemeente, voorbeden is gevraagd voor Anne Wietske Bergsma, die dinsdag in het ziekenhuis is opgenomen, woensdag is geopereerd en hopelijk vandaag weer naar huis mag. Er is ook voorbeden gevraagd voor het kleinkind van de familie Bergsma, het kind van hun dochter, van hun zoon Lolke en zijn vrouw. De situatie van dat kind is zorgelijk. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere, onze God. Heere, onze God. Het ruime hemel rond, verkondigd op de morgen van deze hemelvaartsdag met blijde mond. Uw eer, uw majesteit. Op weg naar uw huis vanmorgen mochten we dat ook zien. In het rijk der natuur. Hoe gij alles hebt geschapen. En hoe alles groeit en bloeit. Op dat mensenkinderen u de lof en de eer zouden brengen. Maar wat zal ook op die eerste hemelvaartsdag de hemel u geloofd en geprezen hebben toen koning Jezus zijn ereplaats kwam innemen aan uw rechterhand, Heere. En we danken u dat u uw kerk geeft, dat zij ook op die hemelvaartsdag bijeen kan komen om te horen wat dat voor de kerk, voor uw kinderen, te betekenen heeft. En ik wil u allereerst vragen, Heere, of u zelf met uw Heilige Geest wilt meekomen in de verkondiging van uw heilig woord. Want zonder uw Geest is ons verstand verduisterd. En verstaan we niet wat er nodig is voor onze zaligheid, dan begrijpen we ook eigenlijk niets van de rijke betekenis van de hemelvaart van uw enige geboren zoon. Ja, wilt u zelf de schriften voor ons openen? Wilt u zelf onze oren openen, opdat we ook echt zouden luisteren? Wilt u zelf een wel toebereide bodem geven voor uw woord, opdat het daar als het zaad der wedergeboorte zou mogen ontkiemen, om ook wortel te schieten en vastheid te vinden? En het enige fundament, het fundament gelegd door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En om dan in hem op te mogen wassen en vruchten voort te brengen van geloof en van bekering. Tot eer van uw heilige en nooit volprezen naam. Ja, wil Heere, met uw geest de rijen maar doorgaan. U kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. En veel beter dan wij dat zelf vaak weten, weet u wat wij nodig hebben. En daarom vraag u, wil ons ook maar persoonlijk aanspreken in onze eigen situatie. Wil ons maar tegenkomen en verschrikken, Heere. Als we nog steeds op reis zijn naar die nimmer eindigende eeuwigheid, zonder een borg voor onze ziel, onbekeerd en ongelovig. En wat het allerergste is, we hebben soms niet eens in de gaten dat we zo in de gevangenis zitten. Doe daar ons dan de ogen voor openen en ons heilig onrustig maken, zolang onze zielen geen rust hebben gevonden in dat volbrachte, bevrijdende werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Gedenk ook hen, Heere, die bekommerd zijn vanwege hun zonde. Ze zitten misschien wel, net als in het boek van Bunyan, met christen en hopende in het kasteel van reus wanhoop, twijfel en aanvechtingen. Is het ook voor mij? Wilt u dan toch geloofsogen geven om te zien op die overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om gevangenen verlossing te verkondigen. En geef hen, ziende op hem, vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon uwer genade. Gedenk ook al uw kinderen, Heere. Elk ogenblik tot hinken en zinken gereed. En ook na ontvangen genade kunnen ze nog wel eens in de twijfel komen. Wilt u hen dan vasthouden? Uw eigen werk aan hen voleinden. Hen met uw woord en uw geest ook vanmorgen steeds weer onderwijzen, regeren en bemoedigen en zo meer en meer leren op die smalle weg naar Sion te wandelen. Wilt u ons zo een goed uur in uw huis schenken vanmorgen? En wilt u de Satan schelden dat hij ons niet hindert? Ons met uw heilige geest vervullen in spreken en in zingen, in het luisteren, in het orgelspel, de gaven die wij hopen te geven, opdat alles mag zijn tot uw eer alleen. En zo bidden we niet alleen voor onszelf, Heere, maar voor uw kerk, over het rond van deze wereld. Geef dat overal waar uw heilig woord nog recht verkondigd wordt, uw kerk daardoor gebouwd en bewaard mag worden. Dat daar steeds nog weer zondaars in het hart getroffen mogen worden en uit de duisternis getrokken mogen worden tot dat wonderbaar licht van Christus, uw Zoon, en zo toegevoegd worden aan die gemeente van u die zalig zal worden. Wil ik u een misbare zegen geven over het werk van de evangelisatie, de zending, de evangelieverkondiging aan uw oude verbondsvolk Israël. Geef dat ook dat onder uw zegen naartoe mag bijdragen, dat uw huis vol zal worden. Dat allen toegebracht mogen worden, die het in een waarachtig geloof hebben leren verwachten van dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. We willen u ook bidden, Heere, voor allen in de gemeente hier, u kent ze, die het moeilijk hebben. Moeite en verdriet, we mogen het in uw vaderhanden geven en willen u bidden, Heere, of u kracht naar kruis wilt schenken, of u wilt vasthouden en dragen als we in eigen kracht niet verder kunnen, en of u ons zo een nauw, een aanklevend leven wilt geven. In bijzonder, Heere, willen we u bidden en tegelijkertijd ook danken voor Anne Wietske Bergsma, die van de week een operatie moest ondergaan en we hebben gehoord dat ze vandaag hoopt thuis te komen. Wilt u haar ook verder een, kon het zijn algeheel herstel geven? En geef haar bovenal, Heere, dat ze in dit alles uw hand, uw leiding mag zien. En het niet alleen voor het tijdelijke, maar ook voor het eeuwige mag leren verwachten van u alleen. In het bijzonder, Heere, willen we ook bidden voor het kleinkind van de familie Bergsma, voor het kind van Lolke en zijn vrouw. Heere, wat zijn daar hun vragen? Wat zal daar ook een verdriet en een angst zijn bij de ouders, dat het zo zorgelijk is met dit kind? En dan wil u allereerst bidden of u, van wie wij wijsheid mogen verwachten, de doktoren, wijsheid wilt geven bij de behandeling van dit kind. En of u, van wie wij in alles diep en steil afhankelijk zijn, uw onmisbare zegen wilt geven over de middelen die aangewend worden. En bijzonder ook willen we u vragen, Heere, of u deze grootouders en deze ouders goed en nabij wilt zijn. Wilt u hen kracht geven en ondersteunen? Och Heer, en kon het zijn, wilt u hen nog verblijden door uw onmisbare zegen te geven op de behandeling van dit kind? We dragen ook op voor de troon van uw genade, Heere, op deze bevrijdingsdag, waarop wij mogen gedenken dat alweer 60 jaar geleden door uw gunst en door uw trouw de knoet van het nazidom werd verbroken. We dragen op voor de troon van uw genade, ons land en ons volk. Onverdiend, door u verlost uit de ellende van de oorlog, uit de gevangenis van het nazidom. Maar ach Heere, als we u daarvoor danken, dat u ons alweer zoveel jaren vrede en vrijheid hebt gegeven, dan zullen we tegelijkertijd ook schuld moeten beleiden. Want wat is het erg, Heere, dat ons land sindsdien u niet meer, maar eerder minder is gaan zoeken en is gaan dienen. En dat de vrijheid zo vaak is ontaard in losbandigheid. Dat men liet leven wil in overeenstemming met uw heilige geboden, dat daar zo weinig echte dankbaarheid wordt gevonden onder ons volk in deze dagen. O, wilt u er de blinde ogen toch voor openen, dat er nooit echte vrijheid kan zijn als wij los zijn van u. En dan zijn we juist in de slavernij van de overste van deze wereld. En wilt u de roepstemmen die er nog zijn heiligen aan ons volksleven en er nog blinde ogen voor openen, dat daar echt geen dageraad zal zijn, wanneer ook Nederland en degenen die haar regeren niet terugkeren tot uw wet en tot uw getuigenis. Zo wacht alles, Heer, op uw onmisbare zegen. Een zegen door ons verbeurd en verzondigd, en waar we u alleen om kunnen vragen en daarom ook om willen vragen, in de naam van die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, die immers gezeten is aan uw rechterhand en die altijd leeft om te bidden en te pleiten voor de zijnen. Hoor ons om Jezus wil alleen uit genade. Amen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang is voor de diaconie. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor onderhoud. En we zingen als voorbereiding op de prediking van Psalm 47, de versen 3 en 4. Noemde u Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En vers 4 zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. gemeente, na het eerste punt van de prediking zingen we als tussenzang van Psalm 142, de versen 4 en 7. Vers 4, ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En vers 7, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uws naams, die heerlijk is. Dus 142, de versen 4 en 7, straks na het eerste punt van de prediking als tussenzang. Gemeente, we zijn hier op deze door de weekse dag bij elkaar, omdat het Hemelvaartsdag is. En wat betekent dat nou kort gezegd? Nou, dat Christus, de koning der kerk, in triomf zijn hemelse troon heeft bestegen. We zongen dat net, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ik denk toch wel dat we mogen zeggen, gemeente, dat er waarschijnlijk nooit zo in de hemel zal zijn gejuicht als toen koning Jezus, waarachtig mens en waarachtig God, lichamelijk, zoals we dat beleiden op grond van de schrift, ten hemel is gevaren om daar de ereplaats in te nemen aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Dat is tot hiertoe de laatste trap van zijn verhoging geweest. God de Vader heeft zijn zoon, toen hij zijn borgwerk op aarde heeft volbracht en nadat hij wederom opgestaan was van de doden, uitermate verhoogd en verheerlijkt, toen hij naar diens hemelvaart aldus tot hem heeft gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Onze tekst vanmorgen, gemeente, spreekt ook heel duidelijk over die macht en over die vrije koninklijke genade van de Zonen God, zoals hij die in en na zijn hemelvaart betoont. De apostel Paulus citeert hier in de brief aan de Efeziërs in onze tekst woorden uit de 68ste psalm van David. We lezen in onze tekst Efeziërs 4 vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Als u nou thuis, dan is altijd goed om er nog eens over na te denken en te controleren wat de dominee heeft gezegd. Als u nou thuis de moeite zou doen om het een en ander in Psalm 68 in zijn verband na te lezen, dan zult u al gauw ontdekken dat onze tekstwoorden zo op het eerste gezicht eigenlijk op een hele andere situatie slaan. Want koning David spreekt in dit gedeelte van de 68ste psalm namelijk over het opvoeren van de ark des Heren naar Jeruzalem. U kent die geschiedenis wel, dat geweldige ogenblik in Davids leven, toen hij van zielenvreugde voor de ark des Heren mocht huppelen, zielenvreugde, omdat de ark die immers het symbool was van de verzoening met God, nu naar Jeruzalem kwam. Ja, wat een vreugde is het voor de ziel. Ik hoop dat u daar amen op kunt zeggen, om verzoend met God te mogen zijn. Waar kwam die ark vandaan? Wat is daaraan vooraf gegaan? Nou, die ark, die was als het ware, slaan onze tekstwoorden op, in de gevangenis geweest. In de dagen van de hoge priester Eli, toen Israël zonder de Heer te vragen die ark had meegenomen in de strijd, in handen gevallen van de Filistijnen, gevangen genomen door de Filistijnen en bij de Filistijnen in de gevangenis gezet, namelijk in de tempel van hun oppergod Dagon. Maar u weet ook hoe de Heere met grote tekenen en plagen in het land der Filistijnen er zelf voor heeft gezorgd dat die ark toen weer vrij spoedig is teruggekeerd naar Israël. En nou staat die ark al sinds jaar en dag, eerst in Bet-Semes en daarna in Kirjat Jearim. En Kirjat Jearim, gemeente, is gelegen in het laagland van Juda, terwijl Jeruzalem, dat weten we allemaal, hoog gelegen is. Dus dat opvaren uit Psalm 68 spreekt allereerst letterlijk over het omhoog trekken van die feestelijke stoet met de ark vanuit Kirjat Jearim, dat laag gelegen is, naar Jeruzalem, dat hoog gelegen is. In de onberijmde tekst van Psalm 68 staat dan ook niet, zoals dat in de berijmde tekst wel staat, dat God ten hemel is opgevaren, maar er staat, gij zijt opgevaren in de hoogte. Nou lezen we in 2 Samuel 6, dat koning David, naar aanleiding van de komst van de ark naar Jeruzalem, aan het hele volk feestgeschenken heeft uitgedeeld. We lezen erover in 2 Samuel 6 vers 19. En hij deelde uit, dat is David, hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte van Israël, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een iegelijk, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Brood, vlees en wijn. Dus dat waren de gaven waar onze tekst in Psalm 68 vers 19 van spreekt. Maar nu heeft de heilige apostel Paulus, dat heeft hij niet zelf bedacht, maar als bijbelschrijver verlicht door de Heilige Geest, in Efeze 4 deze psalmwoorden van David van toepassing verklaard op de meerdere David, de Heere Jezus Christus, in zijn hemelvaart. En dat hebben we heel duidelijk gelezen in Efeze 4, met name in de versen 8 tot en met 10. Vooral in vers 10 maakt Paulus heel duidelijk dat hij de woorden van Psalm 68 vers 19 vervuld ziet in de hemelvaart van Christus. Als hij daar zegt, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. In onze tekst zegt Paulus nu van deze hemelvaart van Jezus Christus, dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft om gaven te geven aan de mensen bij zijn hemelvaart. Vandaar ons thema, de gevangenis gevangen genomen. We willen nu het eerste punt erbij stilstaan, dat wij in die gevangenis gekomen zijn door eigen schuld. Ja, zo was het in Psalm 68 ook. Daar werd met die gevangenis bedoeld dat de ark des Heren de gevangene van de Filistijnen was geweest. Als het ware in de gevangenis stond van de duivel in de tempel van Dagon. En die Filistijnen die dachten nou wij Israël verslagen hebben en nou ons die ark in handen is gekomen. Is wel bewezen dat onze God Dagon meer voorstelt dan die God van Israël. Maar ze zijn er wel achter gekomen dat het zo niet was. Als de volgende morgen, de jongens en meisjes kennen het verhaal allemaal, die dat beeld van die god Dagon op zijn neus ligt in aanbidding voor de ark des Heren. En dat ze ook later, als de Filistijnen met allerlei plagen geslagen worden, gewoon weer gedwongen worden om die ark weer te laten gaan naar Israël toe. Maar als de apostel Paulus hier in Efeze 4 nou spreekt over de gevangenis, die gevangen is genomen, wat bedoelt hij daar dan mee? Je kunt dat nalezen, ik raad u dat ook weer aan, in de kanttekeningen op onze Statenvertaling. In kanttekening nummer 19 bij Efeze 4 vers 8 staat dat met die gevangenis zijn bedoeld degenen die ons gevangen hielden, namelijk staat er onze zonden, de duivel, de dood en de verdoemenis. Dus die gevangenis hier in Efeze 4, zoals Paulus erover spreekt, dat zijn de gevolgen van de zonde, dat zijn de duistere machten in ons leven, onze zonden, de duivel, de dood en de verdoemenis. O mijn medereiziger, naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Ben je daar nou voor jezelf alles achtergekomen? Heb je zelf alles ontdekt? Dat je van nature in die gevangenis zit. Nog niet eens om daar een tijdelijke straf uit te zitten. Maar van nature zelfs voor altijd in de gevangenis. Zelfs in de dodencel wachtend op je executie. Want het is de mens gesteld te sterven. En daarna het oordeel. Dus dat we voor eeuwig gevangen zullen blijven in de duisternis en de godverlatenheid, als we daar niet door Jezus Christus uitgehaald willen worden. Hebben onbekeerde en ongelovigen in ons midden. Die opgevaren paasvorst nou alles nodig gekregen. Om door hem, want zelf kunnen ze dat niet, om door hem uit die gevangenis verlost te worden. Of heb je er eigenlijk helemaal geen last van? Blijf je maar rustig in de gevangenis zitten, om daar straks ook je laatste adem uit te blazen. Trouwens, het zal eigenlijk aan ons allemaal gevraagd moeten worden, omdat we allemaal op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Hebt u al eens in de gevangenis gezeten? O, u mocht zich door genade op de smalle en de goede weg bevinden. U mocht, zoals we dat bij Bunyan lezen van Christus, het zware pak van uw zonden in het geopende graf van Christus zien verdwijnen. Wat een voorrecht. Wat een genade. En dan nog kan het gebeuren, lees je bij Bunyan, en het is ook de ervaring van Gods volk hoor, dat je nou ergens onderweg op reis naar Sion nog weer in de gevangenis terechtkomt. Zo lezen we dat van christen en hopende. Ze zitten in de gevangenis, het is allemaal symbolische taal bij Bunyan, de gevangenis twijfeling, waar reus wanhoop regeert. Nou, die reus wanhoop, dat is me een reus hoor. Een gevaarlijk heerschap voor ons geestelijk leven. Dat heb ik zelf ook wel eens gemerkt. En u misschien ook. Wat erg toch, wat een schuld toch. Want dat is niet zomaar gebeurd. Dat christen en hopende in de gevangenis van de reus wanhoop zitten. Dat is leerzaam. Hoe waren ze daar terechtgekomen? Nou, op een gegeven moment hebben ze een zijweggetje gezien. Ach, en dat zijweggetje dat zag er veel begaanbaarder, veel beter uit dan de smalle weg die ze eigenlijk moesten bewandelen. En toen zijn ze dat zijweggetje maar ingeslagen. In het begin leek het mooi, maar het liep bijna rampzalig af. Want dat zijweggetje bracht ze nou bij dat kasteel van reus wanhoop. En daar waren ze nu gevangen, opgesloten in de kerker. Dat is iets wat niet alleen maar christenen en hopenden bij Bunyan overkwam, maar wat heel wat kinderen van God is overkomen. Zorgeloos, in een moment van ongehoorzaamheid, een zijweggetje ingeslagen en zo door eigen schuld en door eigen dwaasheid in de gevangenis, in de wanhoop. Het is zelfs zo dat christenen en hopenden tegen elkaar zeggen, als ze daar in het kasteel van die reus wanhoop zitten, hier komen we nooit meer uit. Hier zullen we, ze zagen de bewijzen ervan, zoals velen ellendig aan ons einde moeten komen. Misschien is het met u ook zo gesteld. Met Johannes de Doper in de gevangenis aan het tobben en aan het twijfelen gegaan. Je zonde is zo groot. Zou die nog vergeven kunnen worden? En de duivel is zo sterk. Hoe raak je uit zijn slavernij? En de angst en hel doet je soms alle troost missen. En de dood als de bezoldiging der zonde zo verdient. Ja, in de beleving, gemeente, in de bevinding. Zitten Gods kinderen soms nog veel meer in de gevangenis. Dan allerlei andere mensen die niet door de poort zijn binnengekomen. Maar je leest dat bij Bunyan, de een die is over de muur geklommen. En de ander die heeft er een gat in gehakt. En ze denken ook allemaal dat ze op weg zijn naar Sion. En ze hebben nergens last van. Nee, dan kun je nog maar eens beter horen dat er eentje tegen je zegt. Ik ben zo vreselijk onbekeerd, dominee. En dat hij daarover gaat klagen. Gelukkig maar. Als een mens dat nog krijgt in te leven. En waren er, begrijpt u niet verkeerd, waren er maar wat meer van die onbekeerden die daar de schuldbrief over thuis hebben gekregen. Niet natuurlijk omdat je met je ellende gebouwd of getroost zou kunnen worden. Nee, met je armoede en met je ellende kun je niet rijk en getroost leven. Maar één ding is wel waar hoor. Zij die door God bekeerd worden en een ander leven leren kennen, die worden niet zelden, nou juist in eigen ogen, zo onbekeerd, zo doodbrakend en zo diep ellendig, dat de angst der hel ze wel eens alle troost doet missen. En daarom vraag ik u nog maar eens allemaal, of u nou bekeerd denkt te zijn of niet, en gelovig of niet, maar heb je alles in de gevangenis gezeten? En daar de schuldbrief thuis gekregen. Ja, heren, amen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, levenslang verdiend, de doodstraf verdiend. Want is de mens gesteld te sterven en daarna het oordeel? En zijn die dingen die de kanttekeningen op de Statenvertaling hier noemen, voor u nou ook echt kluisters en banden die door Jezus Christus verbroken moeten worden? Onze zonde? Wat zijn we er verkocht onder? En de duivel, wat zijn we van nature, zijn slaven, zijn dienstknechten en dienstmaagden. En de dood, niet alleen maar de lichamelijke dood, maar ook het dood zijn in zonden en in misdaden. En de verdoemenis, eeuwig verdiende gevangenisstraf. Als je dat werkelijk gaat beleven, dan wil je toch uit die gevangenis verlost worden. Dan zul je toch gaan roepen, gaan schreeuwen om hulp en om uitkomst, gaan bidden om verlossing. Kan dat dan nog? Ja, zeker, roept Paulus ons vandaag op deze hemelvaartsdag in onze tekstwoorden met kracht toe. Dat is nou mogelijk in principe voor alle gevangenen. Ja, voor gevangenen. Niet voor mensen die menen dat ze helemaal niet in de gevangenis thuis horen. Niet voor vrome farizeeërs met hun eigen gerechtigheid. Niet voor rijke jongelingen die denken dat ze er al wel zijn. En niet voor bekeerden van eigen bodem. Maar voor vluchtelingen. Naar de vrijstad Jezus Christus. Voor schuldig geworden gevangenen. Mensen die er iets van weten. Van wat we nu gaan zingen. Uit Psalm 142. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat hij dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. En die daarom gingen bidden, ik hoop dat u het ook doet, voer mij uit mijn gevangenis, doet roem uw naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van u weldaan zing. Psalm 142, de versen 4 en 7.
Thank you.
samen op de prediking zingen we van Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt in Psalm 68, het negende vers, na het amen op de prediking. Gemeente, je zou haast kunnen zeggen in antwoord op wat we net uit Psalm 142 hebben gezongen. Roept Paulus het uit, ja, hij juicht het haast uit. Als hij, dat is Christus, opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Vandaar het tweede punt, uit de gevangenis gehaald door Christus. Het is eigenlijk een hele wonderlijke uitdrukking die hier gebruikt wordt. De gevangenis gevangen genomen. Want een gevangenis, dat weten we allemaal, die heeft nou eigenlijk één doel. En dat is daar gevangenen vasthouden. Ze moeten daar goed opgeborgen zijn dat ze niet uit kunnen breken. Dus een gevangenis neemt zelf gevangenen in zich op en houdt ze daar vast. Maar Paulus zegt hier, bij de hemelvaart van Jezus Christus is de gevangenis als het ware zelf in de gevangenis gestopt. En wat betekent dat? Wat bedoelt hij daarmee? Ik wijs u weer naar de kanttekeningen op de Statenvertaling, die daar dit over zeggen. Die zeggen, over de welke alle, dat zijn die vier dingen waar we het eerder al over hadden, zonde, dood, duivel en verdoemenis, over die allen heeft Christus door zijn dood, verrijzenis en hemelvaart getriomfeerd. Alzo staat er dat hoewel zij ons nog bestrijden, wij nochtans in Christus de overwinning over allen hebben. We hebben toen straks even stilgestaan, maar het verhaal gaat verder bij christen en hopende die daar gevangen zitten in dat kasteel van reus wanhoop. Wat is dat een heerlijk en een bevrijdend ogenblik voor christen geweest. Als ze op een gegeven moment zo ver komen dat ze zichzelf moeten beschuldigen nadat ze vele dagen in dat kasteel twijfeling gevangen hadden gezeten, zegt Christen gelukkig op een gegeven ogenblik, wat ben ik toch een dwaas, dat ik in dit stinkende hol blijf liggen, terwijl ik even goed in vrijheid zou kunnen wandelen, want ik heb immers een sleutel op mijn hart. Die sleutel heeft ook een symbolische naam, belofte genaamd. En die sleutel kan vast en zeker elk slot van dit kasteel twijfeling openen, zegt Christen tegen hopende. En hopende, het is duidelijk met wat voor iemand we te maken hebben, die zegt, nou, laten we het dan eens proberen, die vat hoop, haal hem er eens uit en laten we kijken of de deuren van het kasteel open gaan. En ja hoor, de deur van de kerker knast open en ook de buitendeur van de gevangenis knast open en zelfs de deur van de grote, zware, ijzeren poort van het kasteel. Belofte is een machtig wapen tegen wanhoop en vertwijfeling, gemeente. Want waarom gingen al die deuren nou open voor christen en voor hopenden? Misschien dat iemand van u zegt, nou ja, omdat christen en hopende waarschijnlijk van die grote gelovigen waren. Wel nee, gemeente, daarom niet, maar omdat ze zo'n grote, zo'n machtige heiland hebben. En omdat, het gaat hier om de beloften, omdat alle beloften in hem, in die opgevaren heiland, ja en amen zijn. Jezus Christus die de dood en de graf overwon en ten hemel voer voor de zijnen. Hij was het, staat er in Psalm 107, voor wie gereed de koperen deuren weken en die ijzeren grendelen deed aan 1000 stukken breken. Een psalm die we vaak op en na Pasen zingen. En wat is dat waar, gemeente? Christus heeft de gevangenis voor de zijnen opengebroken en gevangen meegevoerd bij zijn hemelvaart. En wat is het dan een schuld? Omdat een ongelovigheid en een kleingelovigheid vaak, en wat een onwil ook als we eerlijk zijn, als we dan toch nog in de gevangenis zitten, alsof Christus ons er niet uit bevrijden wil en bevrijden kan. Dat is onwil, als we, en dat doen we van nature allemaal hoor, als we Christus en zijn borgwerk en zijn genade afwijzen. En denken, want dat denkt de mens, dat we onszelf wel bevrijden kunnen. Ach, gemeente, zulke vluchtpogingen uit de gevangenis die op eigen kracht ondernomen worden, die zijn gedoemd om hopeloos te mislukken. Als we vandaag met dankbaarheid en ook wel met blijdschap mogen gedenken dat ons land alweer 60 jaren in vrijheid mag leven, nadat de tirannie van de nazi's in 1945 werd verbroken, dan zie je tegelijkertijd ook dat de zogenaamde vrijheid van onze tijd, een vrijheid waarbij men leeft naar eigen inzicht en zonder God, geen echte vrijheid is, maar een nieuwe slavernij oplevert. En als daar geen bekering op zal volgen, als daar geen verandering in zal komen, zal dat rampzalig moeten eindigen. Dan hebben we misschien wel tientallen jaren gedacht dat we in vrijheid leefden. En dan zullen we er eenmaal achter komen dat we nog altijd in de gevangenis zijn blijven zitten. Nee, een vrijheid waarbij Jezus Christus de deuren niet opendoet, is gedoemd om te mislukken. Dus hij verlost gevangenen uit de gevangenis. Het is enkel zijn werk. Toch moeten we, als we dat zeggen, ook op de andere kant wijzen. Want als we dat in onze kringen vaak wel heel goed weten, dat het geen eigen werk kan zijn, maar dat het alleen het werk van de Heere moet zijn. En dan ook beleiden, en dat is schriftuurlijk hoor, dat we niet op eigen kracht uit die gevangenis kunnen komen. Dan zie je ook wel eens dat mensen daar lijdelijk onder zijn, een valse lijdelijkheid. Het is niet anders. Ik kan nou eenmaal niet uit de gevangenis komen. Het moet me gegeven worden. En dat is aan de ene kant wel waar, maar is dat wel nood? Willen we wel uit de gevangenis verlost worden? Onze vaderen hebben het terecht altijd op gewezen dat niet willen en niet kunnen samengaan. En dat de onwil daarbij voorop gaat. Als we niet kunnen, is dat omdat we niet willen. Maar als de Heilige Geest het willen in ons gaat werken, dan lezen we de schrift, dan gaat hij ook het werken werken. Een werkzaam geloof dat de sleutel van de belofte gaat gebruiken en zo uit de gevangenis geraakt, pleitend op Gods belofte. En dan gaan we, zegt de schrift, onze zaligheid ook met vrezen en met beven werken. Niet als werkheiligen, maar door de geest gedreven, wetende, belevende, dat de Heer daar zo'n recht op heeft. En zeker voor hen, dat zijn wij die mogen leven na Goede Vrijdag, na de heilsfeiten van Pasen en van Hemelvaart, kan niemand die de Heilige Schrift kent nog met enig recht beweren dat het voor hem of voor haar niet mogelijk zou zijn om uit de gevangenis gehaald te worden. Paulus, de Heere zelf die nooit liegt, zegt het hier. Opgevaren in de hoogte heeft hij, dus de Heere Jezus Christus, de gevangenis gevangen genomen, opengebroken voor de zijnen. En zo is vervuld wat koning David in Psalm 68 heeft geprofiteerd, wat ook de profeet Jesaja, als hij het heeft over de Messias, in Jesaja 61 vers 1 zegt, waarover de Messias wordt gezegd, dat hij door God is gezonden om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden, staat er, om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, u wordt vrijheid uitgeroepen, en de gebondenen opening der gevangenis. Nou, gemeente, Johannes de Doper heeft nou juist met deze tekst geworsteld, toen hij zo heel letterlijk in de gevangenis zat van die vrede Herodes. Hij is, u weet dat wel, zelfs in die gevangenis gestorven, onthoofd, omdat hij een waarachtige getuige van de Heere Jezus Christus was. En toch mogen we zeggen, heeft Jezus Christus ook deze Johannes de Doper. En al de zijnen, hoor, uit de gevangenis verlost. Want hij juicht nu eeuwig voor Gods troon, die Johannes de Doper. Hij is vrijgemaakt, echt vrijgemaakt, door Jezus Christus. Wij ook, kennen we die volle vrijheid van Gods kinderen? Het is wel goed om er even bij stil te staan, want dat is die echte vrijheid van Gods kinderen, van uit de gevangenis verloste christenen. Kijk, de wereld en wereldse kerkmensen net zo goed, hoor, die maken daarvan, van die christelijke vrijheid, nou mag alles wel, nou kan alles wel. Nou, dat is een gemene leugen van de duivel, hoor, gemeente, die altijd liegt. Christus, die haalt de zijnen, dat kun je toch wel begrijpen, die haalt de zijnen toch niet uit de gevangenis, opdat ze daarna meteen weer als gevangenisgeboefde op pad zouden gaan en hun oude leventje zouden voortzetten. Wel, nee. Die volle vrijheid van Gods kinderen, dat is God onbekommerd door zonde en door vlees, volkomen van harte, zondeloos dienen, zoals we dat mogen lezen van de triomferende ten hemel gevaren kerk, die daar dag en nacht voor de troon van God en van het Lam staan, om hem in alle eeuwigheden te loven en te prijzen. Daar loopt het op uit, dat weet u toch wel. Nou, wilt u daarbij horen, jullie ook, jongens en meisjes, wil je daarbij horen bij die scharen die God dag en nacht onafgebroken zal loven en zal prijzen? Altijd zingen. Altijd maar psalmen zingen, misschien zing je nu wel helemaal niet mee. Altijd God dienen, misschien vertik je het nu wel. Een kerkdienst waar nou nooit meer een eind aan zal komen. Terwijl je nu misschien wel vaak in de kerk zit van, is het al bijna afgelopen, het duurt me eigenlijk veel te lang. Nou, ik hoop maar, gemeente, als we met zulke dingen geconfronteerd worden, dat we onszelf een beetje, nou heel erg eigenlijk, tegenvallen. Want dan ga je inderdaad beleven dat je in de gevangenis zit. Dat je zelfs na verlossing ook nog wel wat in de gevangenis zit. En dan krijg je die sleutel van Christus. Maar niet één keertje om uit de gevangenis te raken. Maar steeds weer nodig. En dan? Wat dan, gemeente? Als we nou uit de gevangenis verlost zijn, zijn we er dan? Nee, dan zijn we er niet, gemeente. Dan gaat de reis verder. Het is een gevaarlijke reis. Het is een lange reis met allerlei wederwaardigheden. Lees het maar na bij Bunyan. Het is in ieder geval een reis die je in eigen kracht nooit zou kunnen volbrengen. Ook onderweg, op die smalle weg, na ontvangen genade, vallen Gods kinderen zichzelf zo verschrikkelijk tegen. Je kunt jezelf wel eens zo erg tegenvallen dat je bang bent dat je God ook tegenvalt. Het laatste is trouwens niet waar. We vallen God nooit tegen, want hij wist heel goed wat hij van ons te verwachten had. Gedachtig zijnde dat wij stof waren, dat we maar ex-gevangenen zijn. Elk ogenblik tot hinken en zinken gereed, hoe zwak we van krachten zijn. Dat is nou precies de reden Waaraan de apostel Paulus hier ook op wijst dat die verloste gevangenen nu van de Heere gaven krijgen. Hij deelt gaven uit die bestemd zijn voor onderweg, voor de reis naar Sion. Derde punt van de preek. Genadegaven uitgedeeld aan ex-gevangenen. U moet bij dat beeld maar denken aan wat we lezen van de profeet Elia. Hij krijgt opdracht om naar de berg Horeb te gaan. 40 dagen en 40 nachten zal hij onderweg zijn. Voordat hij op reis gaat, moet hij eerst goed eten en goed drinken. Wordt er nadrukkelijk tegen hem gezegd. Anders zou de reis hem te ver zijn. Zou hij dat niet kunnen volbrengen? Nou, dat geldt nou voor al Gods volk, gemeente. Zonder voedsel, zonder drinken, dan gaat het fout. Dan zullen ze onherroepelijk verachteren in de genade en in gevaar komen. David, hebben we gezien, gaf brood en vlees en wijn aan het volk toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht. Is opmerkelijk dat nou juist die drie dingen worden genoemd. Brood en wijn. Toch niet bij geval betekenen van het heilig avondmaal. Dat de Heer heeft ingesteld, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarom? Omdat er sterke gelovigen zijn die daaraan mogen gaan. Nee, om het zwakke geloof te vermeerderen. En als er ook sprake is van vlees, dan denk je toch aan wat de Heiland zegt. Wie mijn vlees eet, heeft eeuwig leven in zichzelf. En bij brood mogen we ook denken aan Christus die zichzelf het levende brood neemt. En die als een koning willen maken vanwege het brood zegt, een mens leeft toch niet bij brood alleen. Nee, Sionieten leven van elk woord dat uit Gods mond uitgaat. Maar als u nou in Efeze 4 deze tekst in het verband leest, dan is wel duidelijk dat apostel Paulus met de gaven hier bedoelt, de gaven die Christus na zijn hemelvaart uit zal delen, de gaven van de Heilige Geest. Zie je in vers 11. Als hij zegt, hij heeft gegeven apostelen en profeten en evangelisten en herders en leraars. En waarom heeft hij dat gedaan? Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening en tot opbouwing van het lichaam van Christus. Dus het gaat om gaven voor de gemeente, geestelijke gaven van, ja, om goede geestelijke leiding te geven. Gaven voor de gelovigen om ook persoonlijk te groeien, om op te wassen. Opdat we, zegt hij verderop, wij niet meer kinderen zouden zijn die heen en weer bewogen zouden worden door allerlei wind van leer. Maar opdat we de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen, dat is groeien, in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus wat zien we hier, gemeente? De kerk heeft in die opgevaren koning niet alleen een machtige en een grote koning, maar mag ik het eens zo zeggen, ook nog zo'n lieve, zo'n zorgzame koning, een weldadige koning. Er staat dat hij zegenend ten hemel is gevaren. Nou, dat weten jongens meisjes wat de dominee doet, zo als hij zegent. Weet u wat de apostelen gezien hebben? Toen hij zegenend ten hemel voer, toen hebben ze die doorboorde handen van de Heiland gezien. Nou, uit die doorboorde middelaarshanden. Want in dat borgwerk, daar ligt het antwoord, het geheim. Uit die doorboorde middelaarshanden heeft hij het nu doen regenen. U regent het gaven over de kerk. Is de Heilige Geest op de Pinksterdag niet met mate, maar ruim uitgestort. Dat was dan allereerst de gave van het woord voor eenvoudige vissers als Petrus en de anderen. En wat een preek heeft me daar die Petrus gehouden op de hemelvaartsdag. 3000 mensen die bekeerd werden. De gave om te leren, om te onderwijzen. Lees je de brieven van Paulus maar. De gave van het gebed aan weer anderen. En bovenal aan al de zijnen. De gave van een zaligmakend geloof. Ja, de geest van Christus wil dat geloof nou nog steeds geven aan wanhopige en verloren zondaars. En diezelfde geest wil dat geloof ook uitwerken en versterken, er oefeningen aan geven en er vruchten op geven en er dankbaarheid voor leren. En er zijn gelukkig al die vruchten der dankbaarheid. Geen vruchten die we in eigen kracht moeten voortbrengen uit ons, geen vrucht in de eeuwigheid, zegt de schrift. Maar dan wordt onze vrucht uit hem gevonden. Het werk van de Heilige Geest. Gelukkig maar, gemeente. Want als het wel ons eigen werk zou zijn, en niet het eigen en volmaakte werk van Jezus Christus, als het ons onvolmaakte werk zou zijn, dan zouden zelfs onze beste werken ons niet kunnen behouden, want ook die kunnen niet voor God bestaan. Maar weet u wat nou het zalige geheim is van Gods kinderen, van de bruid van Christus? Dat is dat hij er niet ons, maar zijn eigen werk in zit. Hij ziet hen aan alsof hij Christus aanziet. En alleen dan kan die bruidegom zeggen wat we in het Hooglied lezen van die zwarte en zondige bruid. Als hij er zijn eigen werk in ziet: geheel zijt gij schoon, mijn liefste. En er is geen gebrek aan u. Was dat nou zalig? Als die bruid en als een bruidskind dat horen mag. Een moorddadige hoer in zichzelf. Iemand die in de gevangenis hoort te zitten. Een gomer die verstoten hoort te worden. Maar hij overlaat haar met liefdegaven. Hij geeft zelfs nog mirre op de handvaten van gesloten deuren. En hij lokt haar, hij roept haar: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Al wat haar ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, wild, mild en overvloedig. Hij geeft zichzelf over tot in de dood en de graf en het hel toe. O gemeente, daarom kan niemand van ons, maar dat is goed als we doen, met lege handen blijven staan. Wel met lege handen komen, maar dan blijf je niet met lege handen staan. Want hij heeft, toen hij de gevangen genomen heeft, gaven gegeven. En het is, zegt de Bijbel, zo kinderlijk eenvoudig om die lege handen van ons gevuld te krijgen. Want alle goede gaven komen immers van boven. Steek dan uw handen maar in de lucht, gemeente. Mijn B, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En zou hij, die niet liegen kan, zulke lege handen, die smekend tot hem opgeheven worden, nou niet willen vullen? Dat zij verre, de Heiland zegt het zelf, als zelfs aardse vaders die slecht zijn, hun kinderen geen stenen voor brood geven, zal dan mijn hemelse Vader, degene die dag en nacht tot hem roepen, niet horen? Ja, hij zal ze de Heilige Geest geven. En daarom, gemeente, kunnen wij in de vervulling van de belofte aan David gedaan in de hemelvaart van de Heer Jezus Christus nu zingen van Psalm 68, het negende vers, waar gezegd wordt: gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. U ook? Amen.
gemeente, laten we samen bidden en danken. Ja, amen, Heere. Zelfs het wederhorig kroost mag altijd bij u wonen. En dat is wel het eerste wat we u beleiden moeten, dat waren we allemaal van nature. Wederhorig kroost. Kinderen die niet naar hun hemelse vader wilden luisteren. Die hem niet wilden gehoorzamen. Die zelfs in het paradijs tegen hem in opstand zijn gekomen. En zo de dood, lichamelijk, geestelijk en eeuwig, volkomen verdiend hebben. En ach, Heere, wat is dat al een heerlijk, eeuwig, aanbiddelijk wonder, als u in Jezus Christus uw Zoon nog naar zulken hebt omgezien. Ja, u hebt begeven om hem te vertroosten met de belofte van uw Messias. En als we dan met uw kerk vandaag mogen belijden, dat hij op aarde alles heeft volbracht om de schuld van de zijnen te betalen. Om dan ook in zijn verhoging hen mee op te wekken tot een nieuw leven. Hen uit de gevangenis te verlossen. En we bidden u of u zelf met uw Heilige Geest zo de naprediker wilt zijn van uw woord, dat een ieder van ons met dat evangelie echt werkzaam zou worden. En als we door eigen schuld nog steeds in de gevangenis zitten, o, maak ons dan maar heilig onrustig. Totdat we aan de voeten van koning Jezus terecht mogen komen. Om van hem volkomen verlossing te ontvangen. En zo bid u, Heere, voor heel ons volk. Het is door u verlost. Het heeft al 60 jaar in vrijheid en in vrede mogen leven. Totaal onverdiend. We hebben u, o Heere, de dankbaarheid die u daarvoor toekwam, niet of nauwelijks bewezen. En het zou niet onrechtvaardig zijn als u over ons zou toornen. Als uw oordelen laag over ons volk zouden gaan. En als we ons niet zullen bekeren. Dan valt ook te vrezen, Heere. Dat u ons eenmaal zult bezoeken vanwege al onze ondankbaarheid en ontrouw. Maar, Heere, we bidden en smeken u. Dat uw woord in het midden van ons volksleven ook nog heiligen. Dat er een terugkeer mag zijn tot u. Ja, dat er nog zoveel die vandaag de dag in de duisternis van het moderne heidendom wandelen, getrokken mogen worden tot dat wonderbaar licht van Christus uw Zoon, om door hem uit de duisternis van de gevangenis verlost te worden. Daartoe al het werk dat door uw kerk nog mag gebeuren, met uw onmisbare zegen bekronen, dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen.